Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 89, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En wat er verder volgt, Psalm 89, het 9e vers. Schriftlezing deze middag is uit het Hooglied van Salomo, tweede hoofdstuk, Hooglied 2. Maar eerst lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen. Versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem van mijn liefste. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefde is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven van de steenrots, in het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne. En ik ben zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119 vers 3. Gemeente, met de hulp van de Heer wil ik vanmiddag een preek lezen van dominee Driessen. De tekst kunt u vinden in het Hooglied van Salomo, het tweede hoofdstuk, het achtste vers. Dat is de stem mijns liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Zingen we nu verder van Psalm 42. Daarvan het derde, het vijfde en het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voelt het oud vertrouwen weder? Zoek in het hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. En dan ook het vijfde en het zevende vers. En inmiddels zal er gecollecteerd worden. Dat is de stem mijns liefste. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Dit schriftwoord bepaalt ons bij de adventsvreugde van de bruid over de komst van de bruidegom. We staan stil bij twee gedachten. Ten eerste, zij hoort het woord van de bruidegom. En ten tweede, zij ziet de kracht van de bruidegom. Het eerste, zij hoort het woord van de bruidegom. Het verlangen naar de komst van Christus in het vlees, dat vinden we in het hele Oude Testament. Jacob zei op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Van Abraham lezen we in de schrift dat hij met verheuging heeft verlangd om de dag van Christus te zien. Het volk Israël zei, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Vruchtloos worden afgewacht, van geslachte tot geslacht? Zouden de herders in Efrata's velden niet gebeden hebben? Och, dat gij de hemelen scheurde, dat ge nederkwaamt, dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten? We vinden dit verlangen niet bij alle mensen. De Gadarenen bijvoorbeeld baden dat Jezus uit een landstreek zou weggaan. Ze hadden meer op met hun rijkdom dan met Jezus. En zo is het nog. Velen hebben liever dat Christus weggaat dan dat hij komt. Ze moeten niets hebben van het evangelie. Maar anders is dat met de bruid uit het Hooglied. Ze verlangt naar de komst van haar bruidegom. En zodra ze hem hoort, roept ze het uit. Dat is de stem van mijn liefste. U moet weten dat in het Hooglied, het Lied der Liederen, de liefdesverhouding getekend wordt tussen Christus en zijn gemeente. En zo tussen hem en iedere gelovige persoonlijk. De gemeenschap met Christus geldt niet alleen de kerk van alle tijden en plaatsen, maar ze moet ook persoonlijk gekend worden door het werk van de Heilige Geest. Nu vinden we in het Hooglied een profetische weergave van het huwelijk tussen Christus en de zijnen. Ontleed aan de beelden van het huwelijk tussen Salomo en Sulamit. Ook in het Nieuwe Testament is het aardse huwelijk het beeld van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Laten we bijvoorbeeld lezen wat apostel Paulus zegt in de gemeente van Efeze. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus zijn gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Het geestelijk leven van de kerk vindt in dit boek Hooglied dus zijn tekening. En daarin wisselen blijdschap en droefheid, gemis en verlangen elkaar af. Het is immers niet altijd blijdschap, ook niet bij de bruid uit het Hooglied. In de voorgaande verzen zien we haar delen in de liefde van de bruidegom. Hij voerde haar in het wijnhuis en zijn liefde was de banier over haar. Maar in onze tekst blijkt dat de bruidegom is heengegaan. En waarom weten we niet? Door de tralies van de vensters van haar huis ziet ze hem en hoort ze hem weer terugkomen. Het is deze komst van haar beminde die haar doet uitroepen. Dat is de stem van mijn liefste. De vreugde over de stem van de bruidegom is ook de vreugde van Christus' bruid over de komst van de zaligmaker in deze wereld en zijn komst in ons hart. Jezus Christus, de Zoon van God, heeft een bruid. Die bruid is hem door de Vader van eeuwigheid geschonken. En hij zelf heeft die bruid gekocht met zijn dierbaar bloed. De Heilige Geest, de ware bruidswerver, heeft die bruid ook bij hem gebracht. Zoals eenmaal Eliezer Isaac zijn bruid bracht. Ja, zegt de Heer niet zelf tegen zijn volk. Ik zal u mijner ondertrouwen in eeuwigheid. En Johannes op Patmos zag de kerk des Heren als een bruid die voor het bruidegom versierd was. En heel het werk van Christus loopt uit op de bruiloft des Lams. Maar nu vergaat het de bruidskerk hier op aarde vaak zoals de bruid uit het Hooglied. Soms is de hemelse bruidegom nabij. Dan is hij weer ver weg. Dan wordt zijn gevoelige tegenwoordigheid gemist. Dan rijst daar de klacht op. Ga ik voorwaarts, zo is hij daar niet. Ga ik achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Gelukkig is hij niet alleen een komende en een gaande, maar ook een wederkerende zaligmaker. En zoals gezegd, de oorzaken van het heengaan van Jezus kunnen verschillend zijn. Is het om de zonde van aardsgezindheid, van wereldgelijkvormigheid, ook wel door een dor en dodigheid van het hart? Het kan echter ook zijn om te beproeven of te onderwijzen. Tot zijn de discipelen zei de Heere: het is nut dat ik wegga, want anders kan de Heilige Geest, de Trooster, niet tot u komen. Maar nu is in dit alles het opmerkelijke. In alle gemis blijft desondanks de afwezige Christus de liefste van de bruid. En dat kan ook niet anders, want er is een onverbrekelijke band gelegd tussen Jezus, de bruidegom, en zijn bruidskerk. De bruidskerk kent hem immers in zijn opzoekende liefde. Zij heeft hem lief, omdat hij haar eerst heeft lief gehad. Dat is de stem van mijn liefste, zo roept de bruid. Die liefde luistert scherp. Die liefde blijft altijd op de bodem van het hart liggen. Gods kinderen kunnen in alles bestreden worden. Ze kunnen soms in het donker rondgaan. En zelfs wel eens als een Petrus hun meester verloochenen. Maar nooit, nooit kunnen ze ophouden om hem lief te hebben. Niet dat het liefhebben altijd beleefd wordt. Wat kunnen er immers ook een inzinkingen zijn. Maar als de Heere komt en als de Heere weer tot het hart spreekt, dan is het, dat is de stem mijns liefste. Wat is het een wonder dat hij tot zijn zwarte bruidskerk op aarde wil spreken. Van dat wonder heeft de kerk ook gezongen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon gehemeld beter smaken. De adventsvreugde van de bruid over de stem van haar liefde is eigenlijk dezelfde vreugde als in het paradijs. Toen de Heere tot de slang zei: ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Al dadelijk, na onze vreselijke afval van God, was dat de stem van de bruidegom. Ook Jacob, hij hoorde die stem toen hij profeteerde: Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En de profeet Jesaja hoorde die stem toen hij uitriep: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Zo was er een adventsvreugde in de harten van de vromen in het Oude Testament. Telkens weer als de Heere sprak over de komst van zijn zoon. Hoe verlangend zagen dan ook alle uit, al die Israëlieten die gebogen gingen onder hun zonde en schuld, die een verlosser nodig hadden, die een zaligmaker nodig hadden. Geen wonder dat er vreugde was bij de ware vromen toen de profeet Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, de boodschap van God deed horen: ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds aan welke gij lust hebt. Zie, dat is de stem mijns liefste. De bruidgemeente heeft naar die boodschap van God leren luisteren. De bruid heeft oren gekregen om werkelijk te horen. Want daar moeten we immers oren voor krijgen. Van nature zijn onze oren gesloten, doof voor het evangelie der genade. Waar geen zondenood is, waar we niet ontdekt zijn aan de naamloze verlorenheid, waar we niet zaligmakend overtuigd zijn van zonde, gerechtigheid en oordeel, daar heeft het evangelie van een advent geen enkele bekoring. Dan gaat de boodschap van Gods genade in feite langs ons heen. Maar dan missen we ook de adventsvreugde die de bruid mocht kennen. Dan missen we de blijdschap dat God in Christus een weg tot zaligheid ontsloten heeft voor doemwaardige zondaren. Dan missen we de vreugde van het met God verzoend zijn door het werk van zijn Zoon. En zoals gezegd, alleen de bruidskerk hoort de stem van haar liefde en ze neemt die stem ook ter harte. Velen horen nog wel naar het evangelie, maar ze nemen het niet ter harte. Hebben de fariseeën en de schriftgeleerden de boodschap van de profetie ter harte genomen? Nee, Want dan hadden ze geloofd dat het kind dat in Bethlehem geboren was, de beloofde Messias was. Dan hadden ze gezegd, toen de wijzen uit het oosten kwamen en vroegen naar de geboren koning der Joden, dat is de stem mijns liefste. Heeft het Joodse volk de boodschap van de Heere te harte genomen? Nee, ook zij niet. Want dan hadden ze de Heere Jezus niet verworpen. Dan zouden ze in hem geloofd hebben. Ze waren blind voor de vervulling van Gods belofte in de Heere Jezus Christus. De adventvreugde werd het deel van Jozef en Maria. Toen de engel Gabriel kwam met de boodschap van de komst van de zaligmaker. De wijzen uit het oosten, maar ook de oude Simeon en Anna, hebben de stem van hun liefde gehoord. In de verschijning van de engel of in een andere openbaring van God. Met welke vreugde zijn de herders naar de kribben gegaan? Welke vreugde heeft de ziel van de oude Simeon vervuld toen hij in de tempel de beloofde de vader in zijn armen mocht nemen? En zo is het nog, gemeente, want ook nu nog mag de bruidskerk de stem van haar liefde horen in het woord van God. De heilige schrift is immers het gewaad waarin de Heere vandaag tot ons komt. Dat woord des Heeren is dan ook de toetssteen van alle ware bevinding. Als onze bevinding geen grond vindt in het woord, zal dat ook niet stand houden. De stem van de bruidegom, de stem van de koning, wordt vernomen uit het woord. En naar zijn profetische bediening spreekt Christus tot ieder die onder dat woord leeft. Hij spreekt van de heilige wet om ons van de zonde te overtuigen, om ons uit te drijven tot Christus. Dat woord spreekt ook van het evangelie dat verloren zondaren de weg van behoud aanwijst in de gekomen zaligmaker. Maar in het bijzonder, zo zegt Comrie in het ABC des geloofs, spreekt Christus met woorden waarna we vooral moeten luisteren. Het zijn in de eerste plaats, zo zegt Comrie, vragende woorden. Bijvoorbeeld deze vraag. Waarom toch weet gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Wat beweegt u toch om uw kostbare tijd door te brengen in datgene wat uw kostbare ziel nooit zou kunnen redden? De woorden die Christus spreekt zijn in de tweede plaats wenende woorden. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gekomen zijn. Hoe dikwijls heb ik geprobeerd u bijeen te vergaderen, gelijk in hen haar kuikens, doch gij lieden hebt niet gewild. Het zijn in de derde plaats aanbiedende woorden die de Heer Jezus spreekt. Heden komt Christus in het evangelie tot ons. Hij komt als het ware in de gevangenis en brengt algehele vergiffenis met zich mee. En dat voor de grootste van de zondaren. Daarom, wee hem die zijn hand afslaat, die zijn heilsgoederen veracht. Daarvan geldt, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. De Heer heeft van de hemel geroepen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Nu is het nodig dat we die stem ter harte nemen. Nu is het nodig dat we onszelf gewonnen leren geven, opdat ons niet van toepassing zal zijn het woord, terwijl ik geroepen heb en er was niemand die antwoordde. Zo spreekt Christus door zijn woord op velerlei manier, maar ook in het bijzonder spreekt hij tot zijn bruidskerk. Hij onderwijst haar door zijn woord en geest. Reeds direct in de wedergeboorte beginnen zijn lessen. Ook al kennen we zijn stem nog niet als de stem van onze zaligmaker. Want het ontdekkend woord gaat aan zijn vertroostend woord vooraf. De Heilige Geest past dat woord toe en vertroost ons hart als hij ons in dat woord doet zien dat er voor zondaren genade is in het offer van Christus. Hij openbaart immers Christus in dat woord als borg, als zaligmaker, die gekomen is in deze wereld voor verlorenen, voor hen die moeten belijden, o Heer, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. O, heb u ooit bij het lezen van Gods woord, of bij het luisteren naar de verkondiging daarvan mogen ervaren, dat alles als het ware wegviel en het woord voor u werd als een woord van genade, als een woord van verzoening, als dat door de Heere zelf in uw ziel gelegd wordt, dan valt de boodschapper van het woord weg. Dan blijft alleen de Heere zelf over. dan wordt er iets waar van wat we lezen van de discipelen in het evangelie, toen ze op de berg de verheerlijking waren en ze zagen niemand dan Jezus alleen. En al naar we nodig hebben, zal het woord soms vermanen, waarschuwen, soms zal het bemoedigen, vertroosten, soms zal het Gods kerk lokken en aansporen, dan weer zal het hen klein maken of opbeuren. Dat woord verbindt ons in ieder geval aan de Heere. Dat woord maakt ons klein en verwonderd. Als we zijn stem in het woord mogen horen, is het toch geen beter plekje dan met Maria te zitten aan zijn voeten. Daar mogen we gedurig dieper ingeleid worden in de waarheid van onze nameloze ellende en in het heilgeheim van zijn heerlijke verlossing. Niet alleen spreekt de Heere tot het hart van zijn bruid onder het lezen of onder het horen van zijn woord. Hij spreekt ook tot het hart van zijn bruid in omstandigheden waarin zij verkeert. Tot de verbrokene van hart buigt hij zich neer. Ik heb een lief gehad met een eeuwige liefde. Voor verslagenen van geest heeft hij verruiming als hij zegt: ik delg uw overtredingen uit als een nevel. De zwakke geeft de kracht in het kruis dragen als hij hen toespreekt: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De stervende doet hij in vrede nederliggen. Waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Maar wat zien we nu? We zien nu dat ook de bruid nog zo onoplettend kan zijn en dat het haar soms maar erg weinig boeit dat de Heere spreekt. Wat gebeurt het helaas nog vaak dat de bruid de stem van de bruidegom verwaarloost? Er zijn er andere stemmen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld de stem van de Satan, die liegt, of de stem van de wereld die ons verleidt. De stem van binnenpraters die benauwen. De stem van de oude mens die ons de Heere verdacht doet houden. Verwaarlozing van de stem van de bruidegom zien we ook bij de bruid in het 5e hoofdstuk van het Hooglied. De bruidegom klopt op de deur. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Maar de bruid antwoordt: ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? De bruid ligt op het bed van zorgeloosheid neer. Waarom nu weer die moeite? Waarom nu weer die strijd in en weer die aanvechtingen? Maar weet dan dat het kloppen van de bruidegom een teken is van zijn trouw. En uit zijn spreken blijkt de hartelijke liefde van de bruidegom tot zijn bruid. Hij wil zijn bruid zien. De bruid mag tot hem naderen om datgene te smaken wat hij voor haar wilde doen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Misschien is er iemand die ooit met zegen de Heere avondmaal mocht vieren, maar die zich nu afvraagt: zou bij mij niet allemaal zelfbedrog geweest zijn? Zulke komt de Heere tegemoet. Hij laat dan zien dat hij het sacrament gegeven heeft om het zwakke geloof van zijn kinderen te versterken. Daarom, de Heere verlevendige uw ziel, opdat u vandaag de stem van uw liefste zou horen, en omdat u ook de trekkende kracht van de bruidegom zou mogen ervaren. En daarop gaan we letten in onze tweede gedachte. Zij ziet de kracht van de bruidegom. De bruid roept wanneer ze de stem van haar bruidegom hoort: dat is de stem mijn liefste. Ziet hem, hij komt springend op de bergen, huppelende op de heuvelen. Groot was haar verlangen naar zijn komst. Ze hebben al Gods kinderen onder het oude verbond uitgezien naar de komst van de hemelse bruidegom, Jezus Christus. In de volheid des tijds gaan ze volbrengen. Wat een vreugde bij allen die de vertroosting in Israël verwachten, toen de beloofde Messias geboren werd. Hij kwam op zijn tijd, en dat is nog zo. Hij komt door het woord en geest, telkens nog tot de zijne. De koning komt tot zijn volk. Moest dit eigenlijk niet andersom zijn? Hoort een zondaar niet tot Jezus te gaan? Ja, inderdaad, zo behoort het. Maar al zou hij het ook willen, hij kan het niet. Want er zijn bergen en heuvels die scheiding maken, die de weg versperren. De missende bruidskerk weet geen weg om tot haar bruidegom te gaan. Daar is geen weg. Er zijn wel bergen van zonde, bergen van schuld, bergen van ongeloof, van kleingeloof, van mismoedigheid. Er zijn de heuvels van dwalingen, van wereldgezindheid. En al die bergen en heuvels Maak een scheiding tussen God en de ziel. Zegt de Heer het immers niet door de profeet. Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en uw God. Het zijn de bergen van Beter. De naam Beter betekent scheiding. Het zijn dus Beterbergen van onze aangeboren zonde. Van onze dagelijkse zonde die een absolute scheiding maken tussen God en onze ziel. De Heer neemt het erg nauw met zijn heilige wet en de zondaar. De overtreder moet dan ook om zijn zonde Gods gunst en zijn gemeenschap missen. Het baat ons niet, ook al proberen we onze zonde wat te bedekken. Het helpt ons niet, al proberen we onze zonde wat te verdoezelen of te kleineren. Als de Heer door de kracht van zijn woord en geest tot ons komt, worden die zonden werkelijk tot bergen van schuld die ons alle uitzicht benemen en ons van God gescheiden doen leven. O, als de Heer werkelijk schuld tot schuld en zonde tot zonde voor ons maakt, als God werkelijk God voor ons wordt door ontdekkende genade, dan voelen we ook de smart van de scheiding die er is tussen God en ons. Want het ergste is nog niet dat die bergen, die heuvels van onze ongerechtigheden er zijn. Maar veel en veel erger is het dat wij die bergen, die heuvels van zonde niet zien. Dat we er blind voor zijn. Veel erger is het dat die scheiding ons niet neerdrukt. Dat het ons hart niet biddend maakt. Dat het ons hart niet zoekend maakt. Bij de bruid vinden we de smart van de scheiding. Wie door Gods genade is opgezocht, gemeente, die weet zich een kind des torens te zijn. Die weet dat hij midden in de dood ligt. Hij kent de bergen van zonde en schuld en hij weet niet hoe hij ooit over die bergen heen moet komen. Natuurlijk, we gaan wel aan het werk. We proberen ons over die bergen en schuld heen te werken. Maar het is absoluut onmogelijk. We zijn er absoluut onbekwaam toe. Geen enkel goed werk van ons, geen enkele deugd, geen enkele plicht van onze kant, geen enkele traan of zucht zal ons ooit kunnen brengen over die bergen van zonde en schuld heen tot God. Nee, het is nodig dat de Heer zelf komt. Dat heeft Hij gedaan in Christus Jezus. En dat is de adventsvreugde van de bruidskerk. Daarom, als u, ontdekte en verlegen zondaar, vermoeid van uw strijd met de driehoofdige vijand ter neerzit, als u geen weg meer ziet, als u alleen maar hoge bergen ziet van zonde en schuld, uw eigen onmacht, dood en dodigheid, dan komt uit eeuwig welbehagen die hemelse bruidegom, Jezus Christus. Hij zelf baant zich een weg over de bergen van zonde en schuld heen. Hij baant zich een weg waar u in eeuwigheid geen weg meer weet. De adventvreugde van Gods kerk is dat ze in de geboren koning der Joden haar zaligmaker mag zien. Dat is de stem mijns liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. En waar komt hij vandaan? Wel, hij komt uit de eeuwige vrederaad die in de stilte der eeuwigheid al gehouden is. Waar de drie enige God de mens gevallen zag liggen. Daar heeft de Vader geëist dat aan zijn geschonden gerechtigheid volkomen genoeg gedaan zou worden. Daar heeft de borg zich gegeven. Daar heeft de Heilige Geest zich op zich genomen om die eenmaal verworven zaligheid aan verloren mensen te schenken. God was van eeuwigheid in zichzelf bewogen en wilde gevallen zondaren redden van het eeuwig verderf. Daarom gaf hij uit eeuwige zondaarsliefde zijn enige geboren zoon tot de zaligmaker. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ziet hem, hij komt, de Christus, vanuit het eeuwig welbehagen van God. Ziet hem, hij komt vanuit de heerlijkheid des Vaders om in deze zondige wereld, in deze grote vijandige wereld zelfs te gaan lijden en sterven. Om de ontzettende toren van God over de zonde te dragen en die weg te dragen. Zie, hij komt om die geschonden wet van God genoegdoening te geven. Hij komt op de heuvel van helse bestrijding. Hij komt op de vallei van Gods verlating om zich te geven tot de rantsoen voor velen. Ziet hem, hij komt. Hij komt op de heuvel Golgotha om daar een vervloekte kruisdood te sterven voor zijn volk. Hij komt om een volkomen gerechtigheid, om de eeuwige zaligheid aan te brengen. Hij komt ook naar zijn opstanding op de Olijfberg, om vandaar ten hemel te varen, om aan de rechterhand van zijn vader gedurig werkzaam te zijn ten behoeve van zijn bruidskerk, totdat hij straks zal wederkomen op de wolken des hemels. Zonder de komst van Jezus Christus in het vlees zal er nooit enig uitzicht zijn op het heil en zaligheid, want de bergen van zonde, de bergen van onze schuld benemen alle uitzicht. Zonder Jezus zit menig kind van God te treuren en uit te zien naar zijn komst in het hart. Hoor dan, gij bedrukte, gij door onweten voortgedrevene, gij ongetrooste. Het is juist tot u dat de adventsboodschap komt, dat Christus gekomen is om de berg van onze zonde en schuld. Dat is de stem mijn liefde. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen en huppelend op de heuvelen. Springend, net als een ree of een jong hertje. De kinderen hebben misschien wel eens gezien dat die kleine hertjes zomaar van het ene rotsblok op het andere springen. Dat zegt nu als de ware de bruid uit het Hooglied. De bruidegom komt, springend als een hert. Het is Jezus. Hij is geboren in Bethlehem. Hij is een gewillige zaligmaker. Hij komt, springend op de bergen van zonde en schuld. Bergen van ongeloof en bijgeloof. Van mismoedigheid en dwaasheid. Hij is een bekwame zaligmaker. Bekwaam om de schuld weg te dragen. Om de schuld te verzoenen. Bekwaam is hij om de dood en hel te overwinnen. Bekwaam is hij om ons zondegraf te openen. Gemeente, bekwaam is hij om het hardste zondershart te verbreken. O, hij is bekwaam. Hij is gewillig om uw ziel te redden van het verderf. Om u van de hel te verlossen. Hij is bekwaam om de hemel voor zijn kerk te openen. Hij is bekwaam om een zwarte bruidsgemeente tot de Vader te leiden. Hij is bekwaam om u te troosten. Hij is bekwaam om uw tranen van de ogen te wissen. Hij is bekwaam om u vreugde en blijdschap te geven. Niet alleen springend, maar ook huppelend komt hij op de bergen van onze verlorenheid. Huppelende van blijdschap. Want dat wordt voornamelijk met het woord huppelen tot de uitdrukking gebracht. Het is zijn vermaak om zondige, schuldige mensen te redden. Het is zo'n bereidwillige zaligmaker. Reeds tot zijn vader heeft hij gezegd: zie, ik kom, o God. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Tot de onreine melaatse zei hij: ik wil, word gereinigd. O, dat dan niemand van ons, gemeente, dat dan niemand van ons zou twijfelen aan de bereidwilligheid van de Heer Jezus om zondaren zalig te maken. Zie wat hij niet allemaal gedaan heeft om een weg te banen voor verloren zondaren naar God. Zie wat de bemoeienissen de Heer tot op de dag van vandaag met u maakt. Zie eens wat een arbeid de Heer voortdurend aan u besteedt. U wordt de weg der zaligheid verkondigd in de geboren zaligmaker. O, het ligt niet aan God, het ligt aan ons. Het is eenvoudig zo, wij willen het niet. Of wij willen niet zoals de Heer het wil. Zie, dat is de stem mijn liefste. Hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Daarom kon Paulus schrijven dat Jezus, in de vreugde hem voorgesteld, het kruis verdroeg en de schande verachtte. Het was zijn blijdschap. De blijdschap van zijn hart om in deze wereld te komen. Er is een blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Blijdschap in het hart van de Heer Jezus, wanneer hij na gescheiden te zijn weer met de zijne verenigd is. Hij verlangt naar zijn bruidskerk en er is geen berg, geen heuvel die hem in de weg kan staan. Wanneer het zijn begeerte is aan zijn volk weg te schenken, is er niets dat hem kan verhinderen. En dan nadert hij, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen, om zijn heil te doen zien. En daarvan heeft de kerk gezongen. En wij gaan dat ook nu samen doen, uit Psalm 25, vers 4 en 7. Zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed, in het effen recht des Heren, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 4 en 7. Christus, de grote bruidegom, zegt: ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Niets is er wat zijn komst in de weg staat. Geen macht van Augustus, geen zwaard van Herodes, geen afstand van Nazareth naar Bethlehem. Niets kon hem weerhouden om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, zijn broeders in alle dingen gelijk te worden, uitgenomen de zonde. En zoals hij gekomen is in de volheid van de tijd op de aarde, zo zal hij ook in de harten van zijn bruidskerk komen. Soms kan hij zich geruime tijd verborgen houden, zodat de bruidskerk hem niet ziet en de bruid zich verlaten voelt. Maar als het uur komt van zijn welbehagen, dan komt hij, dan openbaart hij zich en dan roept de bruid uit: zie, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Nogmaals, het wijst ons gemeente op de vreugde die hem vervult wanneer hij zijn bruid opzoekt. Wat houdt die bruid de Heere dikwijls verdacht in zijn liefde? Dan denkt de bruidskerk dat zij zich eerst in zijn liefde moet waardig maken. Maar wat zegt de bruidegom? Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Wat een wonderlijke zaak. Blijdschap in Jezus' hart als hij zich na een tijd van scheiding weer met de zijne gaat verenigen. Dan wordt het Bijbelwoord bevestigd. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest. Zijn volk kan hem niet missen. Maar omgekeerd kan hij ook zijn volk niet missen. De discipelen waren verblijd toen zij de Heere zagen. Zo lezen we na zijn opstanding uit de doden. Maar omgekeerd was de Heere verblijd toen hij zijn discipelen zag. Ja, hij zelf was het die hun blijdschap gaande maakte. De adventvreugde van de bruidskerk was: zie hem, hij komt, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Die uitroep is vrucht van zijn spreken. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Hij maakt hun liefde, hun verlangen gaande om hem als de bruidegom te ontmoeten. Dan horen we de zijne vol verwondering uitroepen: dat is de stem mijn liefste. Zie hem, hij komt, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Gemeente, mag u dat ook zeggen? Is hij u dierbaar geworden? Dan hebt u in uw leven de bergen en de heuvels van uw zonde en schuld leren bewenen. Dan bent u als een arme zondaar of zondares tot de Heere uitgedreven. Met de bede in uw hart: o God, wees mij zondaar genadig. Dan hebt u naar zijn komst in uw hart leren uitzien. Want voor een arme, zwarte bruid is Christus het hoogste goed. Wanneer we door de genade van de Heilige Geest voor het eerst en bij herhaling iets van zijn schoonheid leren zien, dan stemmen we in met de bruid: alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. En nu nodigt de Heere zulke mensen. Mensen die in zichzelf niets dan de dood vinden, maar die alles in de bruidegom zoeken. Om tot hem te komen en te leven van zijn genade. Tot hen zegt hij: nu, u lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zonde en gerechtigheid opgaan. Gemeente, we leven in de adventstijd. En wat wil dat zeggen? Wel, voornamelijk dit: dat het verborgene de Heere zoeken. Met de bede: Heere, zou u deze zonde en gerechtigheid willen doen opgaan in mijn hart? Advent betekent uitzien en verlangen. Dat is de vrucht van een nieuw leven. Dat er een beginsel is van het vertrouwen. Dat de Heere naar u omgezien heeft. Een afkeer van de zonde. Een mishagen van uzelf. Een begeerte om naar al Gods geboden te mogen leven. Wanneer deze dingen door zijn genade niet in uw hart leven, heb u geen deel aan de adventsverwachting. Wat bent u dan nameloos arm? Want dat betekent dat u voortreist op uw levensweg, zonder hoop voor de toekomst. Want leven zonder adventsverwachting naar Christus' komst in ons hart, gemeente, dat wil ook zeggen zonder adventsverwachting leven naar Christus' wederkomst op de wolken van de hemel. Dat betekent dat u zonder zijn liefde, zonder zijn gemeenschap, zonder zijn genade voortleeft op weg naar de buitenste duisternis. En nog roept de stem van de bruidegom het uit in het woord en hij zegt: wend u naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Jezus is gekomen in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hij is bereidwillig om ook u te reinigen. O bedel dan toch de Heere of hij u wil leren buigen. Opdat de adventvreugde van de bruid ook in uw hart zou komen mogen leven. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Dat mocht de oud-testamentische gemeente uitroepen. En ook de nieuw-testamentische gemeente mag die roep overnemen. Ziende op Jezus' wederkomst op de wolken van de hemel. Als hij verschijnen zal, zal alle ogen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Ze zullen hem zien met schrik. Ze zullen hem zien met een grote vrees. Ze zullen roepen, bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En voor de toren van het lam. De verwachte bruidskerk zal echter aan zijn voeten neerzinken en hem aanbidden, want dan komt hij om nooit meer heen te gaan. Dan zal de bruidskerk altoos bij de Heere zijn. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Amen. Heere, trouwe God in de hemel, heb uw woord mogen horen. Uw woord is gelezen. En dan was het zo, die bereidwilligheid van u, Heer Jezus. Dat u vanuit die eeuwigheid gekomen bent. Dat u gekomen bent in deze tijd. Dat u gekomen bent in die kribbe om zondaren zalig te maken. O, geef dat er dan zo. Als we zo in de kerk gezeten hebben, dat we iets hebben mogen horen van uw bereidwilligheid. Dat we hebben gezien dat wij die onwilligen zijn. Dat wij van onszelf nooit naar u zouden gaan. Maar u komt, u kwam in kribben en u komt nog telkens weer. U bent telkens weer, als u komt de eerste. Oh, maar wilt u dan zo in de harten van de gemeente de eerste zijn? En als ze dan uit gaan roepen, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Zo is het woord deze middag in de gemeente neergelegd. Mogen u danken voor uw hulp, dat u ook deze middag geholpen heeft. Dat u ook deze avond zo bij ons zijn, als we vanavond weer opgeroepen worden om naar uw kerk te komen, om uw woord te horen. En dan, als het dan mag gaan uit het onderwijs uit de catechismus, en we daar ook door versterkt mogen worden. Help daarin de dominee. Geef hem wat hij nodig heeft. Wilt u ook zijn met die 5 kleine kinderen? Dan bent u de eerste. Zij beseffen het zelf nog niet. Maar u bent de eerste en u legt uw naam op hun voorhoofd. Wilt u met die ouders zijn die hun belofte afleggen? En wilt u ook aan hen geven het besef dat ze voor een heilig God staan? Wilt u zo deze avond ook bij ons zijn? En wilt u al het zondige van deze middag, wilt u dat wegnemen. En dat uw naam verheerlijk wordt en uw koninkrijk uitgebreid. Dit vragen we van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan al aardwerks einde gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld, juicht van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen, het heil naar de aarde in het rond verheugt. Psalm 98, vers 2. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, laat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.